Willen we samen voor de derde en de laatste maal Lucas hoofdstuk 15 opslaan. Dit zegt Gods woord. Al de tollenaars en de zondaars die kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en één daarvan verliest? Laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na totdat hij het vindt. En als hij het vindt, draagt hij het verheugd terug op zijn schouders. En wanneer hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die zich niet hoeven te bekeren. Of welke vrouw steekt niet als zij 10 drachmen heeft en 1 drachme verliest, een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. Maar als zij die heeft gevonden, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de drachme gevonden die ik had verloren. Zo, zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Hij nu zei, iemand had 2 zonen. En de jongste zoon van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na die vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht als zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van het land en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. Hij beheerde zich te verzadigen met peulenschillen die de varkens aten, en niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon nu zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader echter zei tot zijn slaven, haal vlug het beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan. En doet de ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Nu was zijn oudste zoon op het veld, en toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde tot zijn vader en zei, zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden en mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u gekomen is, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij echter zei tot hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijn is het jouwe. Wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover het lezen van Gods woord. Beste vrienden, tijdens de voorbereiding op deze reeks viel het mij op dat deze overbekende gelijkenis zoveel populariteit geniet. Omdat het, zo zegt men als geen ander, zo'n duidelijk beeld geeft van het hart van God. En de diepte van de liefde van de Heer Jezus voor ieder mens zo tastbaar en zo aangrijpend verhaalt. En wel vaker ziet men deze gelijkenis als de belichaming van het meest bekende Bijbelvers. En dat is... Johannes 3, vers 16 zeker, hè? Het is dan ook dit schriftgedeelte die zo vaak gezien wordt als een ideale evangelisatietekst. Nu, menig christen vindt ook grote vertroosting en bemoediging in deze gelijkenis, omdat men er telkens aan herinnerd wordt wie men is en vooral van wie men is. En ik wil daar helemaal geen afbreuk aan doen, maar wat mij toch telkens opvalt, is dat men voorbij gaat aan het feit dat de Heer Jezus deze gelijkenis helemaal niet met deze bedoelingen heeft vertaald. In de wijze waarop dat wij met Gods woord omgaan, zijn we maar al te vaak geneigd om op zoek te gaan naar wat dat ons het meest aanspreekt. En we zoeken dan de tekst op een of andere manier te associëren met onze situatie, zodat het ons enige hulp, hoop en troost kan bieden. We zijn precies scharrelkippen die op het erf van Gods woord rondspeuren naar houtkorreltjes. Maar deze manier van omgaan met Gods woord, vrienden, geeft de geest van God niet de nodige ruimte om ons de ogen te openen voor Jezus' ware bedoelingen. Om de God te ontmoeten die de Heer Jezus wil dat wij ontmoeten, mensen. Deze gelijkenis is zelfs nog niet eens aan Jezus' discipelen gericht. Maar verrassend genoeg aan mensen die hem zeer vijandig gezind zijn. Mensen die zelf voldaan zijn in hun eigen godsdienstigheid. En deze gelijkenis is namelijk opzettelijk bedoeld om de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden te pareren. Het is aan dit soort mensen die van zichzelf menen God te kennen, dat de Heer Jezus aan de hand van deze gelijkenis hun verwrongen godsbeeld in vraag zal stellen. Want hun verontwaardiging over Jezus' gastvrijheid spreekt boekdelen in mensen en verraadt hoe ver dat hun hart wel niet van God verwijderd is. Zij zien geen enkel verband tussen hoe God is, zijn bedoelingen en Jezus' handelswijze. En om die reden had de Heer Jezus aan de hand van deze drietrapsraket de verborgenheid van het Koninkrijk van God openbaren. En kan u verzekeren, die zal inslaan als een bom bij zijn hoorders. Want deze gelijkenis is inderdaad een offensief oorlogswapen, dat bedoeld is om die dikke godsdienstige muren waarachter dat deze zelfgenoegzame mensen zich zo veilig weten, vakkundig te slopen. En de Heer Jezus die we hier ontmoeten, mensen, is niet Jezus zacht en zoet die alledaagse verhalen met de hemelse betekenis vertaalt, maar dood ernstig voor wie het wil horen, de belofte van het leven voorhoudt. En hij veroordeelt die niet willen horen en zich dus het eeuwig leven niet waard achten. Het kon deze mensen geen moer schelen dat Jezus met zondaars en tollenaars omgaat om hen tot inkeer te brengen. En dat bekering de enige weg is waarlangs Israël kon hersteld worden. Dat is zo een eigen visie dat koninkrijk van God vorm zou krijgen en wie dat ervoor in aanmerking kwam en er deel aan zou hebben. Maaltijden waren voor hen het middel om die grenzen heel duidelijk te stellen. Grenzen die lieten zien wie dat er wel en wie dat er niet bij hoorde. En het is door deze gelijkenis dat de Heer Jezus juist scheiding had maken tussen wie dat erbij hoort en wie niet. Wie binnen en wie buiten zijn en dus nooit het grote feest van het Koninkrijk van God zal te zien krijgen. En de Heer Jezus die had hier de verborgenheid van het Koninkrijk meesterlijk openbaren door drie verhalen die op elkaar voortbouwen. Waarin dat telkens wat verloren is, toeneemt in waarde op basis van verhouding en relatie, mensen. Een schaap is een bron van inkomsten, dat is waardevol, 1 uit 100. Een drachme, onderdeel wellicht van een bruidsschat, is waardevoller, 1 op 10. En vervolgens een kind, 1 zoon van 2. En de acties van die herder, de vrouw, die de vader ook onderneemt, die zijn echter geen beschrijving van God zelf, zoals zo vaak gedacht wordt. De herder hier is een gewone herder. De vrouw is een doodgewone vrouw en de vader is gewoon een vader van 2 zonen, maar is God niet. Kijk vrienden, als de herder al zoveel moeite doet om zijn schaap terug te krijgen, en als een vrouw al zoveel moeite doet om haar drachme terug te krijgen, hoeveel meer moeite zal God dan niet doen om een verloren mens die als zijn beeld geschapen is terug te krijgen? Dat is het hele punt hier van Jezus' argument. Want de fariseeën en schriftgeleerden, wat zij dienen te leren is, dat niemand te onbetekenend is voor de grote herder. Zelfs niet 1 op 100 schapen. Elkeen is van grote waarde om het geheel te volmaken, zoals die verloren drachme van de vrouw. Voor God en de Heer Jezus mensen is niemand overbodig en kan niemand gemist worden. Alles, maar ook alles in dit verhaal, draait rond Gods passie en ontferming voor het verlorene. Ik weet niet of dat u al opgevallen is, maar soms geven mensen de indruk dat ze meer bezorgd lijken om de behoudenis van hun ouders, hun kinderen of vrienden dan God zelf. Maar onze uitnemende bezorgdheid is niet zo geestelijk als wij denken. En eerder relatief, gezien het feit dat hoe groot onze zorg ook mag zijn, we nog niet eens in de buurt komen van Gods zorg voor het verlorene. Want 99 op 100, of 9 op 10, of 1 op 2 is voor God zelfs nog niet eens genoeg, hè mensen? Wat dat deze twee verhalen hier juist laten zien, is dat er niet alleen ruimte is voor allen die Gods koninkrijk willen binnengaan, maar dat God en de Heer Jezus heel actief op zoek zijn naar tafelgenoten, om samen feest te vieren. En God en de Heer Jezus die vinden blijdschap in wat voor goed verloren leek, gevonden is geworden. En wat dat die blijdschap van God betreft, tonen die beide verhalen dat Gods vreugde niet zozeer gelegen is in de berouwvolle inkeer van de zondaar, maar in de gedreven zoektocht naar het verlorene, lang voordat hij of zij berouw heeft, mensen. Maar ik weet niet of je er al ooit hebt bij stilgestaan, maar schapen of munten kennen nu eenmaal geen berouw omdat ze verloren waren, nee? En dat is juist wat de Heer Jezus deze fariseeën en schriftgeleerden wil voorhouden. Want voor hen is natuurlijk berouw de voorwaarde die de zondaar de enige hoop op genade schenkt. Maar de Heer Jezus laat er eigenlijk juist het tegenovergestelde zien. Namelijk dat berouw er komt door middel van genade. Voor de Heer Jezus had genade vooraf aan berouw en is bekering juist het antwoord op de betoonde genade. Elk verloren en gevonden verhaal hier eindigt met een uitbundig feest. Waarvan ik denk persoonlijk dat, als we hier eerlijk zijn met elkaar, dat we dat hier een beetje overdreven en ongepast vinden als het gaat om een schaap of een munt. En dat is nu net wat de Heer Jezus wil, mensen. Hij wil dat wij gaan nadenken over de manier waarop wij mensen ons gedragen als wij iets dat op zich eerder onbeduidend is, als we dat terugvinden. Een verloren voorwerp en een gevonden voorwerp kan een overdreven waarde krijgen voor ons wanneer dat we het kwijtgeraakt zijn. En als mensen al zo uitbundig zijn omwille van een dier, een kostbaar kleinood, hoeveel te meer zal God feest vieren als hij een beelddrager die verloren was teruggevonden heeft? Dat is het hele punt, mensen hier. Maar voor de boosheid van godsdienstige mensen, die verwachten dat God minder bezorgd en vreugdevol is om verloren en gevonden beelddragers dan zijzelf over een dier of een kostbaar kleinood, is geen plaats in het koninkrijk van God. Want telkens is de hoofdgedachte dat de bekering van anderen met blijdschap en feestviering onthaald moet worden. Maar dat het hier om bekering gaat, wordt nu pas duidelijk in het derde en laatste onderdeel van Jezus' drietrapsraket. Die hier meer dan 3 keer zo lang is als de 2 voorafgaande samen. Wat dan natuurlijk het belang ervan dubbel en dik onderstreept. Hé? En terwijl het ons nog meer gaat vertellen hoe God is, beantwoordt dit verhaal vooral de vraag of dat er iemand is van wie dat zijn zonde zo groot kan zijn dat hij noodzakelijkerwijs uitgesloten moet worden. Dat laatste onderdeel dat focust hier namelijk op het oordeel en de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden. En het eerste wat aan alle hoorders in dit laatste verhaal meteen zou opvallen is dat er hier niemand is van die 3 hoofdrolspelers die zich gedraagt zoals hij zich hoort te gedragen. De jongste zoon is ontzettend respectloos, hé? Vragen om de erfenis is een manier om tegen je vader te zeggen: ik wou dat je al dood was, maar aangezien dat je dat nog niet bent, kan ik niet langer wachten. Vrienden, niemand van de toehoorders die twijfelt eraan dat die zoon daarmee wel zijn doodvonnis heeft getekend. He? Want dat is precies wat die toehoorders van de Heer Jezus, die erover diep geschokt en verontwaardigd zijn, meteen verwachten. Als er iemand een doodzonde heeft begaan en die nu voorbij het punt van bekering is, dan is hij het wel zeker. He? De adderige broed is een toonbeeld van het soort mensen die de Heer Jezus zeker nooit hoort te ontvangen. Maar ook de vader is hier zeer problematisch. Hè? Hij wordt geacht de waarden van het dorp hoog te houden. Maar betoont hij dat hij gewoon een slappeling is, die zwak toegeeft aan zijn jongsten, zijn visa papa. Heeft een vent dan geen enkel zelfrespect? Hoe kan een gemeenschap overleven als de steunpilaar van de samenleving zich zo gedragen? En om een deel van zijn erfenis te kunnen geven, moet de vader wel een deel van het landgoed te gelde maken. Wat dat totaal onaanvaardbaar is, gezien dat dit het erfdeel van Yahweh is. Beseft Jezus niet dat ook hij geacht wordt de Torah, die Israël definieert en samenhoudt, hoog moet houden? Maakt Jezus zijn bereidwilligheid om zondaars zonder meer te ontvangen God niet gewoon te schande? En zelfs die oudere broer is hier bedenkelijk, hè? Waarom neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet om tussen beiden te treden? Hij is tenslotte toch de eerstgeborene. Heeft hij dan helemaal niet om de eer van zijn vader? Maar gezien dat de Heer Jezus hier niet verder er iets over zegt, is dat wellicht zijn punt niet. Pas aan het eind van het verhaal komt de Heer Jezus op die oudere broer terug. Maar de Heer Jezus hoeft niet stil te staan bij de toenemende verontwaardiging van zijn toehoorders. Hij neemt de zoon mee naar een ver land. Ja, geen wonder, hè? Want de zoon kon niet langer in zijn dorp blijven. Die is voor iedereen persona non grata geworden. Maar een ver land, vrienden, dat betekent ook buiten de landsgrenzen van Israël. Je vertrekt naar heidensgebied, ver van het land dat God door het verbond met Abraham aan zijn volk gegeven had. Dus, die verfoeilijke, respectloze nietsnut laat niet alleen zijn familie in de steek, maar ook zijn vaderland. En hij geeft dus zijn jood zijn op om zijn zelfzuchtige verlangens na te jagen. En wanneer dat hij daar is aangekomen, vergooit hij nog meer zijn leven door alles te verbrassen en genotzuchtige spilzucht die geen grenzen kent. Maar is hij opgevallen, zelfs hier geeft de Heer Jezus geen oordeel. En het is niet moeilijk om te zien, denk ik, dat de Heer Jezus hier doelbewust de rechtvaardige toorn van zijn toehoorders behoorlijk aan het opstoten is. Hè? Dat is precies de bedoeling van deze gelijkenis, te onthullen wat er leeft in de harten van zijn toehoorders. En wanneer dat er dan plotseling een hongersnood uitbreekt in het land, dan stort de wereld van de jongste zoon helemaal in. Hè? Want ineens bevindt hij zich in een diepe, diepe nood. En als ingehuurde werkkracht is hij een jood die in zekere slavernij verkeert. Ja, nou haar herzaas, varkens moet voeren. Varkens, het toonbeeld van afgoderij en onreinheid. Zo diep is die jongeman gevallen dat hij nu zelfs het basisvoedsel van die onreine dieren beheert. Het is moeilijk om je in te beelden dat je nou lager aan de grond raakt, zeker? Dat is wat wij op zijn West-Vlaamse zegt. Tot over je oren in de stront zitten, noemen. En zoals te verwachten hierheen, zijn de heidenen meer behaald met welzijn van hun soortgenoten? Er is niemand die iets aan hem heeft. En ik denk dat wanneer we meegaan in dat verhaal met Jezus hoorders hier, dat wij in zijn hart wel beamen dat dit zijn welverdiende loon is. He. Ja, boontje komt om zijn loontje, zeggen we dan, niet? Wat dat hier zo opmerkelijk is, dat dit alles passeert zonder enige veroordeling of erkenning van een rechtvaardige verloning van Jezus' zijde. Op geen enkel moment in deze gelijkenis brengt de Heer Jezus ook maar één oordeel uit. En dat is nu juist het punt, mensen. Wat dat hier op de proef gesteld wordt, is het begrip van de rijkwijde van Gods barmhartigheid bij Jezus' toehoorders. En ook bij ons. En het is in deze erbarmelijke omstandigheden dat een jonge dwaas uiteindelijk tot bezinning komt. En sommigen onder ons zullen dit wellicht beter verstaan dan anderen. Dat soms dergelijke extreme omstandigheden nodig zijn om de waarheid onder ogen te zien en tot inzicht te komen dat bekering de enige uitweg is. Ik kan me zo voorstellen dat iemand die deftig of christelijk opgevoed is, dat toch zo'n beetje zijn bedenking bij heeft. En zich afvraagt, hoe dwaas kan een mens toch eigenlijk zijn? Hè? Maar vrienden, is het niet beter om in zo'n afschuwelijke en vernederende toestand terecht te komen, dan rechtvaardig in eigen ogen te blijven, zoals die schriftgeleerden en fariseeën, en dus helemaal mislopen? Denk daar maar eens over na. En zoals ik al aangaf, komt de noodzaak van bekering in dit derde deel van Jezus' drietrapsraket pas in de schijnwerper te staan. Want het is op dit punt gekomen dat dat verhaal gaat vertragen, hè? En dat we duidelijk te zien krijgen wat dat waarachtige bekering nu precies inhoudt. Wilt we dat stukje opnieuw hernemen, vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verhaal hier van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. Vrienden, de aanzet om terug te keren tot zijn vader komt er, wanneer dat hij zich herinnert, hoe goed dat zijn vader wel niet is voor zijn dagloners. We staan er niet bij stil, maar gezien de situatie hier, is het belangrijk om ons te realiseren dat in dit geval een slaaf beter af is dan een dagloner. Hé? De landheer had de plicht om in het dagelijks levensonderhoud van zijn slaven te voorzien in Israël, volgens de wetgeving. Maar ten aanzien van een dagloner was een werkgever enkel zijn dagelijks loon verschuldigd. Maar zijn vader voorzag zelfs in het dagelijks brood van zijn dagloners. Niemand van hen ging ooit aan het eind van de dag met een lege maag naar huis, hé? Dat is het punt hier. En als zijn vader al zo goed was voor zijn dagloners, hoeveel te meer dan niet voor zijn vlees en bloed, voor zijn eigen kinderen? Die vriend dat hier gebeurt, de jongste zoon zijn ogen gaan open voor de goedheid van zijn vader. En ik hoef je ondertussen niet te vertellen, denk ik, hoe dat het gebod om vader en moeder te eren een van de grote onderwerpen is binnen het Joodse onderwijs. Omdat evenals God ouders betrokken zijn in de creatie van hun kinderen. Eren van de ouders is trouwens ook het eerste gebod met een zegenrijke belofte. Namelijk de belofte een lang leven in het land te kennen. Het land dat die jonge man opgeheven had. He. Nu, sommige rabbies in Jezus' dagen die leerden dat een man nooit zijn ouders zou onteren, tenzij in zijn hart niet eerst God had onteerd. En gezien vanuit dit oogpunt kon deze jongste zoon zich alleen op zo'n verachtelijke, harteloze wijze gedragen, omdat hij dat eerst in zijn hart tegenover God had gedaan. En dit herinnert er ons aan, vrienden, dat zonden nooit alleen tegen een andere persoon zijn. Een zonde tegen een andere persoon is al een zonde tegen God. Er zijn er altijd twee bij betrokken. En het is God en niet onze cultuur die dat bepaalt, en in welke mate. De jongste zoon die heeft hier, zoals je ziet, volmondig toe dat hij bewezen heeft het zoonschap onwaardig te zijn. En dat hij er dus geen aanspraak meer op kan maken, gezien dat hij zijn familie te schande gemaakt heeft en hen in de steek gelaten heeft. En hij kan niet eens verwachten dat zijn vader hem als slaaf zal aannemen om in zijn onderhoud te voorzien. Het beste waarop dat hij kan hopen, is een dagloner te worden. Want in tegenstelling tot een slaaf, maakt een dagloner geen deel uit van de familiehuishouding, mensen. Ik denk dat er niemand van Jezus' toehoorders het daarmee oneens was. Behalve dat sommigen wel een bijhorende, gevoelige lijfstraf niet ongepast ging vinden. En deze jongeman is er maar zich al te zeer van bewust dat hij niet zomaar onopgemerkt het dorp kan komen binnenwandelen. Hij zal publiekelijk, in aanwezigheid van het hele dorp, zijn zonde en zijn schuld moeten beleiden. In het oude Midden-Oosten van de eerste eeuw is dat de schaamte die bijna niet te bevatten is. De gedachte alleen al is om bij te sterven. Punt is, vrienden, dat dit absoluut niet makkelijk gaat zijn. Je kunt geen begin maken tenzij dat je niet eerst je eigen reputatie voorgoed begraven hebt. En dat is wat bekering precies betekent. Sterven aan uzelf. Ja, het is waar dat God onvoorstelbaar ver gaat om wat dat verloren is te zoeken. En ja, we zijn allemaal geschapen als zijn beeld en zijn van grote waarde voor hem. En hij houdt van ons. Maar dit alles ontslaat ons niet van de noodzaak ons te bekeren van onze zonde tegen hemel en aarde. En dat is wellicht een van de moeilijkste zaken voor ons mensen om dat bij elkaar te houden. We zijn van grote waarde voor God en toch heeft onze zonde een breuk geslagen, waardoor dat de relatie onherstelbaar is verstoord. Net zo min als een gevallen en gebroken vaas in zijn oorspronkelijke haventoestand hersteld kan worden. Oprecht berouw begreep dat maar al te goed. En terwijl dat hij nu op zijn stappen terugkomt, herhaalt hij bij zichzelf wat hij precies gaat zeggen. He. Ja, maar hij beseft maar al te goed dat alle ogen van het dorp op hem zullen gericht zijn. Maar de vraag is echter, wat zal de reactie van de vader zijn? En dat is geen gemakkelijke vraag, gezien dat de vader zich al zwak en oneervol heeft betoond. Hij had zijn jongste zoon de eerste maal al gewoon zijn zin gegeven. Herinnert u nog? En zal hij nu deze keer iets doen dat al even ontstellend en vernederend is? Wat had je gedacht? Natuurlijk wel. Wanneer dat in de jongste zoon nog ver af is, gooit de vader al zijn waardigheid en reputatie voor de wind. Het is gewoon niet om aan te zien. Je neemt de zoon van zijn bovenkleed in de hand en je rent schaamteloos met zijn ontblote bovenleen naar zijn jongste zoon tegemoet. Er is geen enkele dorpsgrootheid die in die tijd dat in zijn hoofd zou halen om zich zo te gedragen. Maar vrienden, wat gaat de Heer Jezus doen? Hij zal omwille van de vreugde van de verzoening die voor hem ligt, de schande van het kruis verdragen. De heerlijkheid van God gaat niet over zijn waardigheid of over zijn zwaarwichtigheid, maar over zijn onbegrensde barmhartigheid en medelijden met allen die zich bekeren. Zelfs al betekent dit de schandelijke kruisdood te ondergaan. Want niemand is uitgesloten, nee? Zelfs niet de allerergste. En wij ook niet. Het is nooit onze zonde die ons uitsluit, in mensen. Gods erbarming, Gods mededogen, wint het altijd. Het enige wat ons de das om doet, is niet tot bezinning en tot inkeer komen. En wanneer dat de jongste zoon zijn eindeloos geoefende belijdenis inzet, dan komt hij niet veel verder dan zijn onwaardigheid, hé? Vooraleer dat de vader hem meteen onderbreekt. Het zal de vader zijn, hé? En niet de zoon die zal bepalen hoe dat de zoon zal behandeld worden. En verre van slechts een dagloner, of zelfs een zoon te zijn, krijgt hij een koninklijk onthaal. Dus ja, we moeten onszelf vernederen, maar de vader antwoordt met zoveel meer in mensen. En opnieuw is er nu voor de derde maal in deze gelijkenis blijdschap. Maar deze maal enorm uitvergroot. Hè? In omvang wordt het feest alleen geëvenaard door de verdorvenheid van de voormalige zoon van de zoon. En vergeet niet dat dit een Joods verhaal is. Joden weten wat dat vaders en zonen zijn. Hè? Ja, wij zelf noemden Israël immers zijn zoon. En ook zij zouden toch een tijd in een ver land moeten doorbrengen omwille van een rebellie, weet je nog? En het is niet onmogelijk dat de Heer Jezus wil dat zijn toehoorders Israëls verhaal horen weer klinken in dit verhaal, mensen. Maar Jezus heeft hiermee nog niet alles gezegd, hè? En dit brengt ons tot het hoofdpunt van deze gelijkenis. Luistert goed, tot het hoofdpunt van deze gelijkenis. De oudere broer. Ook hij krijgt hier uitvoerig te horen waarom dat er feest gevierd wordt. Hè? Maar zijn reactie is woede. Hij weigert zelfs het huis binnen te komen. Binnen te komen, wat dat toch veelzeggend is. Hè? We zien dat hier gaat om een gelijkenis die gaat bepalen wie dat er binnen en buiten is. En nu zien we dat hij die aan het begin van het verhaal stil bleef, hier ineens gaat spreken. Maar let er op wat hij begint bij zichzelf. En wat hij denkt dat hij verdiend heeft. Hoe is dit rechtvaardig tegenover mij? Al jaren hebben wij, fariseeën en schriftgeleerden, hun Torah zo nauwlettend nageleefd, het harde juk gehoorzaam gedragen en wat heeft het ons opgeleverd? Nog niet eens een bokje laat staan een gemest kalf om met onze vriend feest te vieren. Maar wanneer deze verdorvenen, deze tollenaars en zondaars terugkeren, rol je gewoon de rode loper uit en haal je alles uit de kast. Is dat nu rechtvaardig? Maar vrienden, wat als de behoudenis die God aanbiedt met rechtvaardigheid niks te maken heeft? Kijk eens naar de reactie van de vader. Vers 31. Hij echter zei tot hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Kijk, wat er echt toe doet, is niet zozeer wie dat er gevierd wordt en waarom dat hij gevierd wordt, maar bij de vader zijn. En dat is wie wij zijn. En dan is, zoals je ziet, alles wat hij bezit, ook van ons. Is dat niet geweldig? Dus voor de vader is het bij hem zijn het allerbelangrijkste hier, hè? En niet of dat ik een beloning krijg om aan mijn vrienden feest te vieren. Broeders en zusters, wat er op dit feest gevierd wordt, is een soort wederopstanding. En daartoe zijn wij allemaal hier uitgenodigd. En dit is de verborgenheid van het koninkrijk dat nu geopenbaard wordt. Zelfs de meest verachtelijke, de allerergsten, al wie tot één keer komen en zich waarlijk bekeren, gaan de meest onverwachte verwelkoming en feestviering beleven. Dat is de verborgenheid van het koninkrijk. Wat dat ertoe doet, is niet de vaders waardigheid, maar zijn barmhartigheid en zijn onuitsprekelijke blijdschap over één iemand die zich bekeert. En tenslotte, vrienden, is dat niet wat Yahweh karakteriseert? Dat hij een God is die barmhartig en genadig is? En nu de finale vraag die de Heer Jezus achterlaat bij de fariseeën en de schriftgeleerden, bij de toehoorders en ook bij ons. Een moment van ernstige confrontatie. Mag ik je vragen, vrienden, in deze openbaring van de verborgenheid van het koninkrijk, wat is daarin voor ons persoonlijk van tel? Waarlijk bij de Vader zijn en feestvieren over zijn barmhartigheid en genade, omdat er nu leven uit de dood is voor allen, hoe erg ze ook zijn? Of het egocentrische? Hoe zit dat nu met mij? Welke beloning zal ik krijgen voor mijn gehoorzaamheid? En de woede die dat met zich meebrengt. Vrienden, is onze ijver voor de Heer het teken van onze waardigheid geworden? En heeft die eigenwaarde ons doen vergeten dat onze God bovenal barmhartig en genadig is? Zou het kunnen dat ondanks uw gehoorzaamheid, dat je nooit echt bij de Vader was? De reactie op Gods barmhartigheid onthult dat uw harten, ondanks al uw rechtschapenheid, in feite ver van hem verwijderd zijn. En dan is er maar één manier om tot de Vader te komen. Door bekering. En leren u te verheugen in de Vader zijn barmhartigheid. Het is met deze uitnodiging, mensen, dat deze gelijkenis hier eindigt. Hé? Daar had het over. Hé? Ja, de Heere God, zijn barmhartigheid is gewoon aanstootgevend. Schandelijk en zelfs zwak. Evenals het kruis waarin het volledig tot uitdrukking zal komen. Maar we kunnen ofwel binnenkomen, ofwel blijven buiten staan. We kunnen ervoor kiezen om Jezus kruisdragend zout te zijn, of weigeren en uiteindelijk op de mesthoop terechtkomen. Nou, er is geen tussenweg, hé. Er is hier geen schemerzone. Deze gelijkenis, zoals je merkt, kent een open einde. Ik wil nog één opmerking bij maken. Er is een uitlegger die goed vertrouwd is met het oude Midden-Oosten, die suggereert hoe dat dit verhaal mogelijk afloopt. De oudere broer, die de vader zijn uitnodiging radicaal afwees, die laat nu zijn ware gelaat zien. Razend van woede omwille van onrecht en oneer, stormt hij op de vader af en hij doodt hem. Nou, misschien vind je dat iets te dramatisch, lichtjes overdreven. Maar mag ik u vragen, is dat niet precies wat de fariseeën en de schriftgeleerden met de Heer Jezus gaan doen uiteindelijk aan het einde van het verhaal? Vrienden, het is 3 zondagen dat we nadenken over deze gelijkenis. Wat heeft die overdenking van 3 zondagen in onze harten aan het licht gebracht? Maar de Heer ons zijn genade en zijn wijsheid geven mensen. Amen.